Dit is Film met Cineviel. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineviel niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over Banel e Adama, het debuut van regisseur Ramata Toulaisi, over de onverwoestbare liefde tussen twee jeugdvrienden uit een dorpje in Senegal.
Een bedeïde. Hola de bedeïde.
Banel e Adam.
Banel e Adam.
Banel en Adama, Adama en Banel, waar de een gaat, gaat ook de ander. Zo is het altijd al geweest en zo zou het altijd moeten zijn. Samen dagdromen ze van hun eigen plekje, buiten bereik van het bemoeizuchtige dorp. Maar de plicht roept en als nieuwe dorpsoudste wordt van Adama verwacht dat hij op zijn plek blijft. En dan is er ook nog de aanhoudende droogte. Zou de desastreuze klimaatverandering iets te maken hebben met Banels ongehoorzaamheid?
Doe lelijk op. Voor je naart.
Banel en Adama willen vluchten, maar kunnen dat niet. Hun verhaal is uniek en universeel. In deze podcast gaan we het hebben over de runaways die ze voorgingen. Personages die weg proberen te komen van de verstikking om hun heen. En we duiken in de grote archetypen waar regisseur C goed naar heeft gekeken. Romeo, Julia, Lady Macbeth en nog veel meer. Mijn naam is Jesse Heijnis en ik ben redacteur bij Cineviel. En naast mij aan tafel zitten mijn collega's Maan Milker en Jente Buskus.
Hoi.
Hallo. Hallo.
Hallo. Ik zei net al, Banel en Adama willen weg. Weg uit het dorp. Ze hebben buiten het dorp twee huisjes gevonden die helemaal, ja, hoe zeg je dat, ingezand zijn. Er zit overal zand omheen.
Ja, ze ingesneeuwd door zand.
Ingesneeuwd door zand. En dan proberen ze uit te scheppen. Wat mij tot de openingsvraag leidde. Wij wonen allemaal niet meer in de plek, op de plek waar we geboren zijn. Wat was voor jullie het moment dat je dacht, I'm out of here, ik wil weg, Maan? Waar ben je geboren, getogen?
Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Haarlem. Haarlemse. En ja, ik woon nu in Amsterdam. En dat was ook voor mij al best wel snel duidelijk dat ik daarheen wilde. En dat leidde er ook toe dat ik op de middelbare school best wel een Amsterdam-obsessie had, met dat ik neurotisch heel vaak opnieuw naar herhalingen keek op AT5. Je had toen allemaal nog, ja, volgens mij heb je dat nu niet echt meer, maar je had toen heel veel verschillende programma's op AT5 en dat is dan zo de regionale.
Ja, als een storm is volgens mij.
Televisie, ja, weet ik niet.
Je moet het echt opzoeken.
Ja, en ook gewoon het AT5-journaal, zeg maar. Dat was toen echt veel uitgepakter. En je had toen allemaal gewoon weirde programma's over, ja, gewoon markante inwoners of juist super normale inwoners. En dat vond ik super leuk. En toen had ik, je had in Amsterdam moet je lang zo'n city marketing campagne met I Amsterdam. En dat vindt iedereen echt super stom. Alleen ik had daar een t-shirt van. En ik was daar zo trots op dat ik het heel vaak naar school aan had. Dus zo erg fan was ik van Amsterdam dat ik dat super lelijke t-shirt vaak aanleed.
Oh my god.
Gemanifest.
Ja, ik heb het echt gemanifest. En ja, toen op mijn 18e, ondanks dat ik echt een heel fijn thuis had, zeg maar, ben ik wel op mijn 18e echt direct gevlogen naar de stad van Maart.
Ook niet zo heel ver weg eigenlijk.
Nee,
toch?
Nee. Het is nu 18 minuten geloof ik met de trein.
Jente, jij woont nu in Haarlem.
Ik woon nu in Haarlem.
Ook echt vlakbij het huis waar ik ben opgegroeid.
Ja, dus zijn we helemaal full circle.
Ja, ja.
Love it. Maar ik kom uit Foxwaard. En ik, ja, bij mij ging het gewoon een beetje per ongeluk of zo, want ik wist heel lang niet dat ik wilde studeren. Ik had ook niet zoiets van, oh, ik moet hier weg of zo. En toen wilde ik media en cultuur gaan doen. En dat was of in Utrecht of in Amsterdam. In Utrecht leek me heel saai. Sorry, Utrecht. Ik heb me ook nooit meer echt in jullie verdiept. Misschien is het er wel heel leuk. Maar
het zijn wel leuke cinebeeldtheaters.
Dat wel, klopt. Daar ben ik wel geweest ook. Die trokken me dan weer wel. Maar ja, het was echt gewoon omdat ik niet 2,5 uur elke dag in de trein wilde zitten naar mijn studie, dat ik naar Amsterdam ging. Ja.
Ja.
Uiteindelijk was het ook wel leuk. En nu Haarlem.
Ja.
Want in Amsterdam zijn geen huizen om uit het zand te graven.
Nou ja, misschien dat het enige soort huizen nog wat er is ergens.
Ja.
Uit een gracht. Ik ben gewoon echt ook in Voorburg. Bij Den Haag. En ik hoefde niet per se weg, maar ik kom uit een tijd dat er opeens nog wel Amsterdamse kamers beschikbaar kwamen vanuit het niets. Een containerwoning werden neergezet ergens in Amsterdam-West. En die kwamen allemaal tegelijkertijd, waren die beschikbaar. Dus ik hoefde me maar in te schrijven en ik kon daar naar binnen. Ik studeerde daar toen een jaar of zo. En nooit meer omgekeken. Nee, dat is niet waar. Ik ging nog elk weekend terug naar huis, omdat ik daar mijn vrienden had.
Je was er zo eentje die zijn was nog liet doen door de ouders.
Nou, ik heb vanaf jongs af aan doe ik mijn was zelf. Maar mijn ouders waren daar niet goed in. Die hielden dat niet goed bij. Dus je moest het gewoon zelf doen. Maar inderdaad, ik had geen wasmachine toen. Het was zo'n studio. Ja. Dus ik moest inderdaad wel met mijn wassie naar huis.
Ja. Ja.
Terug naar de film.
Ja.
Panel E. Adama. Debuut van Ramata Tulasi. Hele jong regisseur. Ja. Dus een relatief jong voor een regisseur zijnde.
We waren erbij in Cannes. Ja. Bij de première.
Zo, haar debuutfilm ging in première in de hoofdcompetitie van Cannes.
Ja, wat echt insane is.
Ja. Ja. Dus, je hebt dan elk jaar Scorsese en hoe heet die oude Brit ook alweer?
Ken Loach.
Karismaki. En dan heel soms zit er iemand tussen die ja, voor het eerst een film maakt en daar dan in meedoet.
En ik hoorde ook dat ze eerst eigenlijk was geselecteerd voor een Certe Regard, wat dan een andere competitie is.
Ah.
Zeg maar niet de hoofdprijs, als het ware. En dat er toen last minute was besloten dat ze wel mee mocht doen in de hoofdcompetitie, maar ze hadden dat alleen aan haar laten weten. En toen heeft zij haar producent gebeld en gewoon niemand geloofde haar.
Het zal wel.
Ja, toen bleek het toch zo te zijn.
Ja, ja, het is dan opeens een hele interessante naam in zo'n line-up. Ze is Frans-Senegalees, wel geboren en getogen in Parijs. Ik begreep dat ze studeerde op La Femi, Franse filmschool. En dat ze ook daar het scenario voor Badel Adama heeft geschreven.
Dat is wel echt, ik denk bij heel veel namen die je in Cinewiel terugziet uit het francofone gebied, dat die wel aan Livni hebben gestudeerd.
Dat is de school voor
Ja, volgens mij ook Claire Denis en zo. Gewoon heel veel namen. Ja. Dat is echt zeg maar hun filmacademie.
Ja, 2014, 2015 was ze daar dan afgestudeerd met dit scenario onder andere. Ja, ze wou eigenlijk vooral ook schrijven. Ik kwam erachter dat ze had meegeschreven aan de Turks film Sibyl. Die ik volgens
mij vond jij heel vet, toch?
Vond ik echt heel vet. Dat is een van de enige heb gezien ooit waarschijnlijk in Cinewiel. Het was geen hit, maar dat was ook al, of tenminste net als deze, een soort modern sprookje eigenlijk. Over een jonge vrouw, een soort buitenbeentje in een dorp. Net als in deze film, die dan in de bossen een soort van man ontdekt, die ook een wolf zou kunnen zijn. Een soort van, meen ik me te herinneren. Ik weet niet meer of dat soort van gehind werd of echt zo was. Maar daar heeft ze dus aan meegeschreven.
Sinds die uitkwam wilde ik hem zien, omdat ik het zo'n vaag verhaal vond, dat ik dacht, ik wil gewoon weten wat er aan de hand is.
Ja, het is echt, ik vond het een hele goede film. Ja.
Nice.
Ik weet niet of het nog ergens te vinden is, maar daar heeft ze aan meegeschreven. Dat was een van de drie scenaristen. En ze heeft een korte film gemaakt, Aster, over een meisje uit Senegal dat haar vader helpt bij het herden van schapen. En dan, ik heb het niet gezien, maar ik las online van dat er dan iets gebeurt waardoor ze opeens nog alleen maar vrouwen dingen mag doen. Dus dat ze niet meer met haar vader mee mag. En nou ja, nu dan deze, haar eerste echt haar grote film. Ik las ook dat ze bewust een soort van mix heeft gemaakt. Ze is natuurlijk in Parijs opgegroeid, maar is ook heel erg bezig met haar Senegalese afkomst. Dat ze een soort mix heeft gemaakt van Afrikaanse storytelling, maar ook Europese mythes, Afro-Amerikaans magisch realisme. En een van de dingen die wij eruit hebben gepikt is het thema van de runaway. Zeg maar het idee van personages die ergens zijn en daar uit willen breken. Willen ja, verdwijnen eigenlijk, een nieuw leven ergens anders willen opbouwen. Ja, waar zien we dat nog meer? Wat zijn een beetje de classic?
Het is denk ik wel echt een heel veel voorkomend en breed opgevat thema. En wat ik hier in deze film er spannend aan vind, is dat eigenlijk de droom van ontsnapping de hele tijd, die raakt steeds verder naar de achtergrond. Terwijl wat je vaak ziet in films waarin dat centraal staat, dan gaat het of als je bijvoorbeeld hebt over een tiener die wegrent, en je hebt dat vaak in Amerikaanse films, die zich afspelen in de jaren 60 of 70... dat je achterop een truck springt en highway pakt, en dan kom je ergens aan, of je voegt je bij een markant gezelschap. Zeg maar de circus runaway heet die trope. Dus dat iemand, dat er een reizend circus is, en dan ziet een klein kind ziet dat en die denkt van, oh, daar wil ik bij.
Het avontuur.
Ja, found family ook.
Ja, dat. Maar ook juist ontsnappen aan het conformistische wereldje waarin je dan opgroeit. Of je ziet het soms ook dat iemand juist opgroeit in een heel erg vervelende omgeving. Dus dat er mishandeling thuis is of wat dan ook. En dat dan zo'n kind of tiener dan wil ontsnappen. Weet je, die laat dan ook misschien broertjes of zusjes achter. Weet je, dat levert heel veel spanning op. Mm-hmm. Dat weggaan, omdat je een soort hoop hebt op een betere wereld. En je weet wat je achterlaat. Maar ja, die werkelijkheid, die moet zich dan nog maar waarmaken. Weet je, die nieuwe werkelijkheid is Soms gaat dat helemaal goed en dan heb je een happy ending. En soms heb je een soort bittersweet ending, dat mensen blij zijn dat ze weggegaan zijn. Maar ja, eigenlijk was Barbie was ook een soort runaway film. Weet je, dat Barbie ervoor kiest om het autootje te pakken naar de echte wereld. En daar dan eigenlijk ook een beetje bedrogen uitkomt. En dan vervolgens weer terugkeert, wat ook weer kan. Maar het is ook veel breder, want je ziet het ook, ja, ontsnapping aan gevangenschap. En dan, zeg maar, best wel extreme vorm. Dus bijvoorbeeld slavernijgeschiedenis of oorlogssituaties. Dat mensen ontsnappen aan gevangenschap in een kamp bijvoorbeeld. In de Tweede Wereldoorlog. Of juist andersom gedacht. Dus dat je misdadigers hebt in plaats van slachtoffers die proberen te ontkomen aan achtervolging, zeg maar, mm-hmm. Bonnie en Clyde motief.
Moeten dan wel sympathieke misdadigers zijn, of hoeft dat niet per se? Van, dat je hoopt dat het ze lukt, zo van.
Nou, ik denk dat het allebei spannend is. Ik denk dat veel horrorverhalen er ook juist op, zeg maar, dat er een soort killer on the loose is en dat iedereen weet, weet je, dat die persoon juist niet chill is. En dat denk je van, maar het is wel spannend dat die net niet wordt gepakt of zo. Of het is juist zoals bij Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio, wat echt een film is die ik vroeger, we hadden hem vroeger op DVD en ik heb die zo vaak gekeken. Mm-hmm. Ik vond het zo'n chille film. Maar daarbij, ja, dan ontkomt hij ook de hele tijd aan een FBI-agent, aan Tom Hanks. Oh, ja. Die hem de hele tijd wil pakken, weet je. Dus dat, dan is hij veel letterlijker een runaway die ook letterlijk de hele tijd moet rennen.
Ja.
Dat,
en waar vlucht, is hij weggevlucht uit een soort van vervelende gezinssituatie of juist niet?
Wat was dat van? Ja, bij hem is het zo dat zijn vader eigenlijk een soort meesteroplichter is.
Ah.
En zijn moeder weg is gegaan bij zijn vader. Dus hij komt uit een soort gebroken thuis, maar hij heeft wel heel erg, hij wil wel dat idee wat hij had van het gelukkige gezin wil hij wel waarmaken. En hij wil zijn ouders trots maken eigenlijk.
Oh, ja.
Maar hij vecht de hele tijd voor een droom die gewoon, ja, niet bestaat. En blijkt er heel goed in te zijn, wat hij doet. Van piloot tot dokter tot, nou ja, weet ik veel wat hij allemaal wordt. Maar in ieder geval, ja, zijspoor.
Ja, sorry.
En dan heb je nog de Runaway Bride. Je hebt ook letterlijk een film die zo heet, met Julia
Roberts.
Roberts, ja. Wow, hoe kon ik niet op haar naam komen? En Richard Gere, inderdaad.
Is er nog een film met Julia Roberts en Richard Gere?
Dat was het selling point van.
Oké, die ga ik vanavond kijken.
En dan is het dus het idee dat mensen eigenlijk op het punt waarop ze als het ware kiezen voor een leven wat ze dan vervolgens zouden gaan leiden. Dus je staat aan het altaar en je gaat ja of nee zeggen. En ik bedoel, nu betekent dat misschien niet meer zoveel.
Lekker scheiden weer. Hè?
Ja, precies. Maar in film is alles natuurlijk met een tandje extra. En dan heb je die dramatische wegren.
De graduate scène.
Precies. Mm. En dan heb je nog een heel bekend motief, waar we het zo meteen wel meer over zullen hebben. Maar de liefdesrunaways. Dus eigenlijk twee geliefden die, waarvan hun liefde dan niet wordt geaccepteerd door de omgeving eigenlijk. En die kiezen ervoor om te ontsnappen, om die liefde wel te kunnen uiten.
Mm-hmm.
En bij Banel en Adama komen eigenlijk verschillende van deze tropes samen. En ten eerste, ze zijn verliefd op elkaar. En op zich is er geen weerstand tegen hun liefde. Maar er is wel het thema dat ze leven in een superklein dorpje, waarbij er gewoon best wel hard gewerkt moet worden om de bestaande tradities voor te zetten. En bijvoorbeeld ook waarbij er gewoon best wel wat oversterft is. En dus, weet je, het is veel meer van, je moet een kind voortbrengen, want we moeten onze mensen voortbrengen. En Banel heeft eigenlijk zoiets van, ja, maar ik wil eigenlijk helemaal geen moeder worden.
Mm-hmm.
En dat is een probleem voor de omgeving. En ook nog een side note, Banel was eerst getrouwd met de broer van Adama. En toen die
mysterieuze wijze in een put viel.
Toen moest ze trouwen met zijn broer, want zo is het gebruik. Dus ze moesten ook trouwen in zekere zin. Maar ze willen ook ontsnappen aan dat dorp en niet een soort grote dromen van, we willen ver weg. Ze willen gewoon echt letterlijk buiten het muurtje van het dorp.
Klein stukje.
Ja, daar staan twee huizen en daar willen ze gaan wonen. Dus het zijn de liefdesrunaways, maar ergens gaat het veel meer om het breken met dat conformisme eigenlijk. En dat idee van dat jou wordt voorgedragen hoe je lot eruit ziet en hoe je moet gedragen, wat daarbij komt kijken. Dus eigenlijk is het veel meer die teenage runaway, hè, wat je veel meer in dat soort films ziet. Alleen is het wel zo dat zij gewoon verantwoordelijkheden hebben, anders dan een tiener. weet je wel, die misschien heel erg het idee heeft dat, dat de wereld helemaal zwaar op de schouders hangt. Mm-hmm. Alleen, ja, het is gewoon zo dat Adama eigenlijk dorpsoudste moet worden, waar gewoon veel verantwoordelijkheden bij komen kijken. Ze begeven zich midden in, ja, eigenlijk in een klimaatcatastrofe, omdat er hele erge droogte is, waardoor het vee overlijdt. Mensen komen zelfs te overlijden. En daar moet wat aan gedaan worden. Er moet een plan van aanpak zijn. En ze moeten er vooral ook voor zorgen dat de oogst bijvoorbeeld niet nog meer mislukt. Dus Banel, die eigenlijk gewoon geen zin heeft om te werken, dat zegt ze ook eigenlijk de hele tijd. Maar ja, ik wil gewoon met Adama chillen.
Ja.
En ik wil helemaal niet werken. En ik heb helemaal geen zin om met al deze mensen van doen te hebben. En, maar ja, de werkelijkheid is gewoon zo van, ja, sorry, als jij nu niet meehelpt met de oogst, dan gaan we allemaal dood. Want ja, we hebben gewoon alle handen nodig.
Leuk dat je verliefd bent.
Ja, precies. Maar dat vind ik, dus ik weet niet, dat zet dat wegrennen heel erg in perspectief. Weet je, dat vind ik er, ja, heel interessant aan. Want ik denk dat wel meer mensen misschien soms op een dag wakker worden en denken van, zeker als je even een wat mindere dag hebt, van wat nou als ik alles achterlaat, of van nou als ik helemaal opnieuw begin, of dit of dat. Maar voor veel mensen blijft dat dan bij een soort onrealistische gedachte, weet je, waarvan je gewoon denkt, nou, whatever. Gewoon lekker om daar even soms in weg te dromen. Maar Banel, die gaat daar echt helemaal voor. En dat maakt haar ook gewoon niet zo'n likable karakter daardoor. Mm-hmm. En andersom heeft Adama, die is ook verliefd op haar. En weet je, hij staat ook achter de relatie. En hij heeft er, zoals ik het lees, ook niet heel veel moeite mee dat Banel dan niet echt kinderen wil, weet je. Maar hij voelt die verantwoordelijkheid wel veel zwaarder dan Banel. En dan wordt het dus ook een beetje een soort conflict tussen hun twee. Van de een wil wel wegrennen en de ander, mm-hmm, ja, die wil het ook wel, maar ook het hoeft ook weer niet. Mm-hmm. En die denkt ook weer van, ja, ik moet, misschien moeten we ook wel hier blijven. Dus dan mengt dat hele, dan wordt het een soort spanning in hun liefde ook. En dat, ik vind dat mooi gekozen. En dan blijkt, dan is er ook nog een andere laag. Want je kan wel ontsnappen aan de omgeving, hè, waarin je woont of wat dan ook. Je kan ervoor kiezen om ergens anders te gaan wonen. Maar je noemde het net al even van, in deze film zit ook een gedeelte magisch realisme. Van, er is de hele tijd sprake van, zijn het vloeken die worden uitgesproken. Weet je, als, ook als Banel, dan zou zeggen, Banelli Adama, Banelli Adama. Ja. Ze schrijft het altijd op. Ze is
ook aan het manifesten.
Ja, ze is echt aan het manifesten. Er is een kindje wat de hele tijd een soort van weird in een boekje
die
aan het schrijven
creepy
is. Ja. En er hangt gewoon een soort magie in de lucht. En dat is niet per se positieve magie. Het is een soort duistere magie die misschien er wel voor zorgt dat het zo droog is. En die misschien wel samenhangt met dingen die in het verleden zijn gebeurd. Misschien wel met de dood van Banel's eerdere man. Weet je, van dat wordt altijd niet echt beantwoord. Maar het geeft wel een nieuwe laag aan, ja, je kan misschien niet aan alles ontsnappen. En karma, hoe je het ook wil noemen, werkt misschien wel door. En dat, ja, dat maakt het allemaal nog spannender. Omdat je dan, ja, juist als je een personage hebt dat zo erg er geen zin in heeft om erkenning te geven aan alle verantwoordelijkheden, van dan is er toch nog een soort kracht die daarin wel op je blijft drukken eigenlijk, ja, die met je bezig blijft. Dus op heel verschillende manieren wordt dat idee van wegrennen ingezet. Maar ja, eigenlijk, je komt er niet helemaal uit. En uiteindelijk werkt het allemaal nog veel beklemmender, weet je, omdat je daar ook vast zit in dat dorp. En je hebt elkaar ook steeds meer nodig door de droogte en door dit en door dat. En door dat conflict wat een beetje tussen Banel en Adama ontstaat. En ja, ik vind dat wel heel mooi en gelaagd opgezet door de regisseur. En ook daarin inderdaad die verschillende componenten van allemaal verschillende manieren van verhaal vertellen. Weet je, want ik denk ook voor een kijker die misschien niet veel heeft met het magisch realisme, mm-hmm, weet je, het zit er ook niet weer zo dik op dat, nee, het, mm-hmm, helemaal de film overneemt. Weet je, het gaat heel subtiel. Eigenlijk heel, ja, we noemen het dan magisch realisme, maar voor veel mensen die veel meer vanuit hun cultuur zijn opgegroeid met die, ja, met een soort gevoeligheid voor die magische componenten in verhalen, of dat je dat in het echt ziet of wat dan ook, hoe je dat ook ja, waarneemt, dan is dat dus niet magisch realisme, is gewoon realisme. Mm-hmm. Weet je? Want, ja, dat voelde ik heel erg in deze film. Dat je gewoon denkt van, hé, dit is gewoon, dit is gewoon de vertelling, ja, zeg maar. Dat magische, dat plakken wij er dan een beetje op.
Ik kan me dat ook niet meer zo goed herinneren waar dat hem dan precies in zat, zeg maar. Van of, nee, dat dan,
ja, je hebt soms een wind die een soort zuchtend, oh ja, zich dan alleen tot haar lijkt te keren. Of ook,
er zitten ook stukjes verhalen in.
Ja.
Een soort van korte sprookjes. Bijvoorbeeld over een visser, volgens mij, die het water ingelokt wordt door sirene.
Ja.
Wat eigenlijk niet heel direct in verband staat met het verhaal, maar waardoor je het idee hebt dat je in ieder geval in een wereld zit waarin van alles kan gebeuren. Waarin, ja. Waarin een traditie is van een soort magische ondertoon.
Ja.
Ja.
Ik zei het al in de intro, los van dat het over Runaways gaat het ook over een soort van archetypische personages, een soort tragisch liefdesverhaal. Je hebt je daar een beetje in verdiept, Jente. Je hebt ook haar gesproken toch bij IVFR daarover?
Ja, klopt. En dat was ook echt het eerste waar ze over begon, denk ik, ongeveer. Dat ze eigenlijk wilde ze een verhaal vertellen over een Julia, als in van Romeo, die langzaam maar zeker verandert in een Lady Macbeth. Dus eigenlijk een personage dat heel soort van ziek van liefde, hoopvol, uberromantisch begint en daardoor langzaam maar zeker doordraait en bijna een soort van naargeestige, narcistische trekjes gaat vertonen. En ze heeft ook echt dat het idee kreeg ik in ieder geval dat ze het script ook echt heeft geschreven op een heel doelmatige manier. Dus dat er waren dingen in haar hoofd die ze wilde afvinken met dit script, die vind ik ook heel erg gelukt zijn. En een van die hoofddoelen was het vertellen van een universeel verhaal. Dus wel een film in Senegal, over Senegal, maar wel ook met een narratieve structuur die we eigenlijk over de hele wereld zien. Die we zien in mythen uit alle windstreken. Mm-hmm. En daarin heeft ze zich ook heel erg laten inspireren door de Griekse mythologie en door Shakespeare. En eigenlijk door vier specifieke vrouwen. Twee uit de Griekse mythologie en twee van Shakespeare, waarvan Juliet er dus eentje is. En waar ze zich vooral heel erg door heeft laten inspireren is Medea en Phaedra. Dat zijn twee figuren uit de Griekse mythologie. Medea was de dochter van de zonnegod, wat ik best wel grappig vind in deze film. Dat echt Banel is de zon, bijna verblindt het hele scherm soms. Ik heb het idee dat de hele tijd, dat de film eigenlijk naarmate die vordert steeds feller en verbleekter mm-hmm. wordt. En dat was Medea was de vrouw van Jason. Wat hij allemaal deed is niet belangrijk. Maar het ding van Medea was dat zij waren getrouwd en hadden twee zoons. Maar 10 jaar later wil Jason ineens met een prinses trouwen. En uit wraak vermoordt Medea dan zijn nieuwe vrouw en haar eigen kinderen als wraak op hem. En Phaedra, die komt ook uit de Griekse mythologie, die was de vrouw van Theseus. En het verschilt een beetje welke versie van het verhaal je leest. Maar er is één versie waarin ze helemaal op eigen houtje verliefd wordt op haar stiefzoon. En één versie waarin ze vervloekt is om tot het einde der tijden wild verliefd te zijn op haar stiefzoon. En als hij haar dan afwijst, dan beschuldigt ze hem van verkrachting, waardoor Theseus zijn eigen zoon laat vermoorden. Twee best wel heftige mm-hmm. vrouwen.
Intens.
Daarbij komt nog een vierde, naast dus Juliet, inspiratiebron uit de Shakespeareaanse werken. En dat is Lady Macbeth uit Macbeth, die dus de echtgenote was van Macbeth en die hem ervan overtuigde om de koning te vermoorden, waardoor zij koningin van Schotland werd. En het zijn eigenlijk alle vier vrouwen die die eigenlijk allemaal obsessief lief hebben en of obsessief verlangen naar een bepaald soort leven. Dus hoger opkomen of een gezin stichten met die man waar ze dus zo verliefd op zijn. Of ontsnappen aan traditie of de veten van hun families. En behalve Medea komen ze allemaal best wel tragisch tot hun einde. En toen ik daarop doorvroeg van waarom laat je eigenlijk inspireren door dit soort verhalen? Wat is het? Wat maakt die vrouwen zo fascinerend? Of waarom grijpen we ook steeds op terug? Want het is natuurlijk niet de eerste film die zich laat inspireren door vrouwen in de Griekse mythe. Dat is iets wat, denk ik, zolang we als mensheid media blijven maken, zullen we hierop teruggrijpen. En daar kwam eigenlijk uit naar voren dat het niet specifiek die verhalen was. Het is ook niet zo alsof Banel heel expliciet op een soort murder spree gaat. Of dat er hele letterlijke dingen toch? Overgenomen wordt. Ze vermoordt wel een vogeltje. Ja. Maar het ging haar vooral om de manier waarop ze zijn geschreven. En om de complexiteit en de gelaagdheid die daarin zat. En ze wilde een personage schrijven dat zij nog niet kende uit de Afrikaanse film. Of in ieder geval wat zij niet eerder had gezien. Een personage dat onaardig is en verwarrend en vooral ook geen slachtoffer. Dus dat teruggrijpen op die mythische figuren komt eigenlijk vanuit een frustratie over het gebrek daaraan. En ze had echt het gevoel dat ze vooral zwarte vrouwen in film zag die of slachtoffer waren of in armoede leefden of een hele passieve rol vertolkte. En ik vond het eigenlijk wel grappig dat ze dan juist teruggrijpt op super oude verhalen. Want je kan dan ook denken van, oh, dan kom je misschien juist uit bij hele ouderwetse rolpatronen. Maar tegelijkertijd maakt het Banel, vind ik, ook heel herkenbaar. Want omdat we allemaal opgroeien in een wereld waarin elk verhaal een beetje daarop teruggrijpt, of waarin we zoveel klassieke archetypen hebben, waar we steeds op voortbouwen, voelde Banel ook gewoon als een personage wat ik al eerder had gezien. Ook als je aan het begin nog niet veel over haar weet. Dus dat werkte wel heel effectief of zo. En het was voor C ook, denk ik, een beetje een antwoord op het idee dat een vrouwelijk personage likable hoort te zijn. Dus dat ze een beetje een onaardig personage kon schrijven. Want in de Griekse mythologie is eigenlijk iedereen super kut.
Super onaardig.
En de vrouw meestal ook. Ze wilde ook heel graag de rollen die ze kende van man en vrouw in film of in literatuur omdraaien. Dus ze zei, we zijn het gewend om mannen te zien die onafhankelijk zijn en gewelddadig en of heel rebels en heel vrij, die eigenlijk zonder er twee keer bij na te denken gewoon wegrennen. En we zijn aan de andere kant gewend om vrouwen te zien die onderdrukt worden, die soort van triest hun lot ondergaan. En die rollen wilden ze eigenlijk omdraaien. En het is denk ik ook wel een moeilijke balans om te bewaren tussen een personage dat gelaagd is en echt een heel mens is, flaws en al, zoals Beyoncé dat zo mooi zegt. Versus iemand die je probeert complex te maken door onaardig te maken, maar die daardoor gewoon een soort van plat onaardig personage is. En dat is ondertussen eigenlijk ook een bijna stereotype trope geworden. Dus dat vond ik wel knap gelukt dat ik naar Banel keek en aan de ene kant dacht, ik weet niet of ik jou vertrouw en ik weet niet of andere mensen jou moeten vertrouwen. En ik word er een beetje spooky van. Maar ik hoop ook heel erg dat het je lukt om dit huis uit het zand te graven. Terwijl er ook, er is tegenwoordig ook een beetje een lezing van complex female characters die bijna stereotype is geworden in hoe we elk vrouwelijke personage dat een beetje onaardig is, dat we dan ineens denken dat dat het hoogtepunt van feminisme is of zo. Denk aan Gone Girl of Midsommar of The Worst Person in the World. Dat zijn trouwens drie films die ik zelf wel heel goed vind. Maar die soms ook bijna zo bazaal worden bekeken dat mensen daarnaar kijken en denken, oh, good for her. Ze is een icon. Slee. Maar die eigenlijk over hele tragische personages gaan. En dat zij zie ook in het interview dat zij zelf Banel ook als een doorgedraaid figuur ziet.
Niet soort van, kijk haar is op de toppen van de kunnen leven. Ja. En voorbeeld zijn voor de rest van ons. Oh, ja.
Ja, ze zei, ik zie Banel als een doorgedraaid figuur. En het is ook niet dat ze doordraait in een soort zoektocht naar emancipatie of zo. Of dat ze tot het uiterste gaat om als vrouw vrij te zijn. Zij ziet echt haar personage als een al geëmancipeerde vrouw. Banel is aan het begin van het verhaal al iemand die eigenlijk totaal niet volgens de normen leeft van de wereld waarin ze leeft. Dus dat waar ze naar op zoek is, is iets wat veel verder gaat dan dat. En dat is eigenlijk de hele quest van de film. En niet een soort feministische strijd of zo daarin.
Want dat vind ik nog wel, als je het dan hebt over die complexiteit van de personages en hè, waarin dan inderdaad de redemption arc zit, zeg maar. Weet je, van waar leeft het naartoe? Van wat wil iemand bereiken? Wat is het hoogste goed daarin? Mm-hmm. Dan zie je wel vaak als het gaat om feministische verhalen inderdaad dat het zo is van, oh, ze is niet alleen huisvrouw, ze kan ook studeren of zo. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Van dat het heel erg gaat om je positie in de maatschappij. Mm-hmm. En dat hier is Banel gewoon zo van, sorry, maar ik heb helemaal geen zin in die maatschappij. Ik wil gewoon met mijn vriendje in een hutje op de hei zitten en laat me gewoon met rust. En dat vond ik best wel verfrissend, dat ik soort van dacht van, wow, dit is gewoon iemand die gewoon echt zegt, doei. Ik hoef het niet. Ik hoef hier niet mijn strepen te halen.
Ja, net als in The Worst Person in the World. Dat is ook een personage dat niet echt dromen heeft of zo. En dat kan soms heel lekker zijn om naar te kijken. Omdat je, als je naar Barbie kijkt of zo, dan loop je de zaal uit en denk ik, ben ik slechte feminist omdat ik geen Supreme Court Justice wil worden. Ik wil ook gewoon in een hutje op de hei zitten.
Chillen.
Weet je, het hele idee van feminist is natuurlijk dat je ervoor kan kiezen. Mm. Weet je wel? Dat waar jij je goed bij voelt, dat niet in de weg wordt gezeten door dingen die te maken hebben met dat je vrouw bent. Ja. Eigenlijk. Of dat je man bent of wat dan ook. En dat is hier, is het niet van dat ze niet in dat hutje mag zitten omdat ze een vrouw is.
Ja,
het is
precies.
Gewoon zo van, dat doe je überhaupt niet, want je bent een sociaal wezen. Weet je, dus het is meer op een soort dieper niveau dat het de ontkenning is van dat gemeenschapsleven.
Ja, en daarom vind ik dat die rebellie ook een dieper niveau krijgt. Omdat het niet alleen maar gaat om haar emancipatie als vrouw, want die heeft ze al doorgemaakt. Maar het gaat om haar emancipatie als jongere in dit dorp. Dus het is ook een beetje een generatieverhaal misschien.
Ja, maar op zich mensen van haar leeftijd die in dat dorp leven, die hebben daar niet die moeite mee op dezelfde manier. Of zelfs Adema, die struggelt er niet mee op diezelfde manier. Zij is daar gewoon best wel uniek.
Hoe was het eigenlijk om met haar, met de regisseur te spreken? Was dat
gezellig, ja. Heel open persoon en gewoon praten met heel veel liefde over haar film of zo.
Ja.
Ze had ook wel echt een heel bizar jaar achter de rug, volgens mij. Eerst in Cannes in première en dan een hele wereld over met je film.
Ja. Ik ben benieuwd wat ze gaat doen. Ik ben ook benieuwd naar welke films jullie nog verder uitkijken. Heb jij iets op het lijstje staan, Maan?
De nieuwe film van Hamaguchi Ryusuke van Drive My Car, onder andere.
Mm-hmm.
En nog heel veel andere.
Ja.
En deze film heb ik gezien op IFFR. Dus het is een tip van een film die ik al heb gezien, waardoor het een extra gefundeerde tip is.
Extra veel uitkijken dus.
Over heb, ja. Die komt 21 maart uit. En hierin volgen we, eigenlijk net zoals in Banel en Adema, een best wel afgesloten gemeenschap die niet te maken heeft met een natuurramp, maar met een andere ramp, namelijk de intrede van een glamping. Door een soort bedrijf wat daar helemaal niks mee heeft, wat gewoon denkt van, hoe kan ik snel geld verdienen? En die denken, nou, we zetten gewoon een glamping midden in het dorpje neer met een septic tank, precies waar het verse water uit de bron wordt gehaald.
Oh.
En ze dealen er maar mee, want we hebben de juiste vergunningen. En dat is natuurlijk een recept voor een soort superspannende film met rechtszaak of wat dan ook. Maar nee, Hamaguchi die pakt het op zijn eigen manier aan.
Subtiel,
contemplatief, met een goede plot twist erin, waardoor het eigenlijk over hele andere dingen gaat op een gegeven moment. En ik zat er helemaal in. En ik vond het echt een topfilm.
En de sound design is fantastisch.
Ja, die was echt heel mooi. En mooie kleuren, schema's en kleding en zo. Echt overal.
Is helemaal zin om hout te hakken.
Okay.
Ik ben een van die mensen die naar die glamping zou gaan.
Oei, the bad guy. En er is ook een versie van deze film zonder geluid of nee? Zonder dialoog of zo?
Ja, er is een tweede cut zonder dialoog inderdaad. Die draaide op LIV volgens mij dit jaar.
Okay.
Of afgelopen jaar. Die heet ook anders. Ik weet even niet meer hoe. Maar die wil ik wel heel graag zien.
Ik weet niet of die ook is aangekocht, maar dat voor nog meer contemplatie, denk ik.
Ik zie hem wel helemaal voor me al. Ik denk wel dat het werkt.
Okay.
Ja.
Terwijl Jente nog even de titel opzoekt, kan ik vertellen dat ik ook heel erg uitkijk naar een Japanse film. Die heet Blue Giant. Dat is een animatiefilm over jazz, waar ik niet zoveel mee heb, maar
maar je hebt wel wat met Japanse animatie.
Absoluut. Als er iets is wat mij enthousiast kan krijgen over jazz, behalve La La Land, sorry maan, is het misschien wel deze 2 uur durende anime over een jonge student die op een gegeven moment een saxofoon oppakt en helemaal obsessief jazz gaat spelen, zodat hij naar Tokio kan verhuizen.
Het klonk voor mij als een soort whiplash, maar dan met een saxofoon in plaats van drums.
Bloedende saxofoon op een gegeven moment.
Marketingteam, huur mij in.
Whiplash met een saxofoon. Ik heb er zin in. Vanaf,
ja, hij leek me ook heel vet.
21 maart, net als...
Evil Does Not Exist.
Yes. Evil Does Not Exist.
En die andere versie heet Gift. En dat is een... ja, die is dus gemaakt van het beeldmateriaal van Evil Does Not Exist, maar dan ingekort zonder dialoog. En volgens mij is de bedoeling dat daar dan live een score bij gespeeld wordt.
Ah, oké. Okay.
Die is denk ik een festival-exclusive experience.
Misschien ooit op een zondagmiddag in AI of in een kino. Deze Gift. Jente, waar kijk jij naar uit?
Ik kijk ook uit naar gefundeerde tip van IVVR, namelijk naar La Chimera. De nieuwe film van een regisseur wiens naam ik pas recentelijk heb leren uitspreken, namelijk Alice Rohrwacher en niet Alice. Want het is Italiaans.
Okay.
En is het dan wel Rohrwacher, zeg maar?
Nee, nee. Nou, geen moeilijke vraag.
Kan bijna niet eigenlijk.
Ik weet alleen Alice. Ja. Maar het is een film... zij is van Lazzaro Felice, kan je haar kennen. En deze film is met George O'Connor in de hoofdrol. Als een grafrover in de jaren 80 in Italië. Wat ik sowieso al een wild concept vind. Die zich aansluit bij een groepje dat Etruskische graven leegrooft en dan de schatten daaruit doorverkoopt, wat heel illegaal is. En los van dat plotstukje is het, net als eigenlijk al haar films, een heel dromerige film over het rijk tussen leven en dood en dromen en oude liefdes uit een vorig leven en allerlei hele mooie hypnotiserende dingen. En Josh O'Connor die heel goed Italiaans spreekt. Dus top.
Vanaf
4 april.
4 april. Mooi. Dat was hem dan weer. Film met Cineview. Banel E. Adama is vanaf 14 maart te zien in Cineview. Wil je weten welke films er nog meer ter sprake kwamen? Check dan de show notes op onze website. Wil je meekletsen of heb je nog vragen? Kan je ons altijd mailen op podcast@cineview.nl. Bedankt voor het luisteren allemaal. En dankjewel, Maan en Jente.
Doei.
Doei. Doei.
Doei.